en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 37 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 37, de eerste vier versen.
Amen.
eigenlijk nog vuil bewoord, maar wel in het evangelie van Matthäus en daarvan het 24ste hoofdstuk. Nog vooraf doen wij met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen: ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederop gestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Matthäus 24. En Jezus ging uit en vertrok van de tempel en zijn discipelen kwamen bij hem om hem de gebouwde tempels te tonen. En Jezus zeide tot hem: ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg ik u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. En als hij op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, zeggende: zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de volleinde wereld? En Jezus antwoordende zeide tot hen: ziet toe dat niemand u verleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende: ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk, en er zullen zijn hongersnoden en pestilentiën en aardbevingen in de verscheidene plaatsen. Nog al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Als dan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken om mijn naams wil. En dan zullen er velen geërgerd worden en zullen elkander overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie des koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot de getuigenis alle volken. En dan zal het einde komen. En wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniel de profeet, staande in de heilige plaats, die het leest, die merken daarop: als dan die in Judea zijn vlieden op de bergen, die op het dak is, komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, en die op de akker is, keren niet weder terug om zijn klederen weg te nemen. Maar wee de bevruchtende zogende vrouw in die dagen. Doch bid dat uw vlucht niet des winters geschieden, nog op de Sabbat. Want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. En zo die dagen niet verkort worden, geen vlees zal behouden worden, maar om eruit verkoren wil, zullen die dagen verkort worden. Als dan zo iemand tot u die te zeggen zal: ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet. Want er zullen valse christenen en valse profeten opstaan en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij, indien het mogelijk waren, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, ik heb het u voorzegd. Zo zij dan tot u die zullen zeggen: zie, hij is in de woestijn, gaat niet uit, zie, hij is in de binnenkamers, gelooft het niet. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van de Zoon des mensen wezen. Want al waar het dode lichaam zijn zal, daar zullen de arenden vergaderd worden. En terstond na de verdrukking die dagen zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des mensen, en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bezuin van groot geluid, en zij zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden, en van het ene uiterste der hemelen tot aan het andere uiterste derzelve. En leert van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak nu teer wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Alzo ook gij lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet dat het nabij is voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. De hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Doch van die dag en die uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn Vader alleen. En gelijk de dagen van Noach waren, al zo zal zijn de toekomst van de zoon des mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot de dag toe in welke Noach in de ark ging en bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam en hen alle wegnam, al zo zal ook de toekomst van de zoon des mensen zijn. Als dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Er zullen twee vrouwen malen in de molen, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Waak dan, want gij weet niet welke uren de Heere komen zal. Maar weet dit dat, zo de Heere des huizes geweten had in welke nachtwaker de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom zijt ook gij bereid, want in welke uur gij het niet meent, zal de zoon des mensen komen. Wie is dan de getrouw en voorzichtige dienstknecht, de welke zijn Heer over zijn dienstbode gesteld heeft om hun lieden hun voedsel te geven ter rechter tijd? Zalig is die dienstknecht, de welke zijn Heer komen zal vinden, de al zodoende. Voorwaar, ik zeg u dat hij hem zal zetten over al zijn goederen. Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen, mijn Heer vertoeft te komen en zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan en te eten en te drinken met de dronkaars. Zo zal de Heer van deze dienstknecht komen ten dagen in welke hij hem niet verwacht. En ter uren die hij niet weet en zal hem afscheiden en zijn deel zetten met de geveinsde. Daar zal wening zijn en knetsing der tanden tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, wat hebt gij toch in uw woord geopenbaard wat het einde van deze wereld is? En ook Johannes op Patmos heeft er veel van gezien, al uw profeten hebben het gezien, naar de mate des geestes die gij hen had geopenbaard. Daniel was ook veel geopenbaard, het was alles nog verzegeld. Maar Johannes mag dit alles ontsluiten door het Lam Gods dat het boek genomen had om zijn zeven zegelen te verbreken. En het is nou niet meer onbekend wat er verzegeld is, want die zegels zijn verbroken. En uw woord openbaart ook wat deze wereld te wachten staat in het einde van de eindtijd waarin we leven, in die dagen die gij in uw woord hebt voorzegd, die gij ook de discipelen heeft voorzegd, op de vraag wat zal dan het einde zijn van de toekomst van de zoon des mensen, als die zal wederkomen op de wolken des hemels. O, hoe verlangend kan uw volk daar naar uitzien, want deze wereld gaat onder in de chaos. In de brand. En zo was ook letterlijk de brande woede wereldwijd. Ach, wat hebben we toch van uw schepping gemaakt. Eén grote woeste beeldenis. Het mocht ons maar eens beroeren. Maar gij zegt, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. O, dat koninkrijk Gods. Daar zal niemand meer zeggen, ik ben ziek. Daar zal geen brand meer heersen. Daar zullen de ongerechtigen niet meer aanwezig zijn. Want daar zijt gij alles in en al. En ook nu in deze dagen heb gij alle macht in hemel en op aarde. En er gebeurt niks bij geval. Gij gaat rond om een kwaad te brengen over alle vlees. Er moet zelfs de duivel nog aan meewerken. En de duivel denkt dat hij daarmee de overwinning haalt, maar hij heeft het al eeuwig verloren. Door dien Heer Jezus Christus, die de duivel, de dood en de hel, het graf en het vlees heeft overwonnen met zijn allesomvattende plaatsbekleding, zijn allesomvattende middelaarsbediening, met zijn allesomvattende betaling. Want daarom wordt hij ook genoemd Sions betalende borg. O Heer, uw volk met u verzoend door de dood uw zoons. Want door de dood van Christus zijn onze zonden vergeven. En door de opstanding worden we die vergeving deelachtig. Heere, gij mocht het ook deze avond schenken, dat daar ons hart op gebrand zou zijn, op die vergeving der zonde. Om u te kennen als de enige ware God, en de Heer Jezus Christus die gij gezonden hebt. En ook om uw Heilige Geest te kennen, want hij is ook God. Heere, gaat de rij nog door, niet alleen met een krachtdadige werking van uw geest, maar ook wat gij hebt zelf verkondigd, dat gij zich aan hen zult openbaren, de Vader en de Zoon, in wie gij welbehagen hebt. O, mocht er ook kleine kinderen toegebracht worden. Want gij zoekt geen mensen met verstand, juist het tegenovergestelde. Het dwaze der wereld hebt gij uitverkoren, opdat de wijze beschaamd zou worden. Want de wijsheid der wijze doet gij vergaan. En door het geloof zien we dat ook letterlijk in vervulling gaan in onze dagen. Wat een dwaasheid. Niks dan dwaasheid. Wat de mens organiseert, wat de mens teweeg brengt. Heere, wat gij bouwt, dat blijft eeuwig bestaan. In Christus. Hoewel gij een planting kan uitrukken die gij geplant hebt. Maar uw kinderen zullen nimmer uit uw hand gerukt kunnen worden. Omdat zij door uw woord eeuwig verzegeld zijn. Ja, al van eeuwigheid. Want de uitverkiezing is niet gegrond op het geloof. Het geloof is gegrond op de uitverkiezing. Oh, dat we dan aan die leer der apostelen en profeten door alles heen mogen vasthouden en erin volharden. Door de volharding van Christus. En door uw lieve geest staande worden gehouden. In de golven van allerlei wind van leer die rondgaan. Gelijk de duivel doet rondgaan als een briesende leeuw zoekende wie hij zal kunnen verslinden. O Heere, wat zijn we zijn prooi geworden door de val in Adam. Maar gij hebt de duivel zijn prooi ontrukt. Want gij hebt van eeuwigheid gewild dat er een volk moest zalig worden. Die niet wil, maar toch gebeurt het, want gij spreekt en het is er. En gij gebiedt en het staat er. O Heere, mocht gij uw volk wereldwijd met die troost, met die vaste troost, met die enige troost, beide leven en sterven troosten en bekrachtigen en doen volharden in de leer van de apostelen en profeten. Want dat doende, zegt een apostel, zult gij u behouden en die met u zijn. Als wij de leerprijs geven, dan geven we Christusprijs. En dan zal blijken dat ons geloof gebaseerd is op de luchtbel. Maar als ze gebaseerd, geworteld is in uw woord, oh, zullen we ook niet ons schamen voor het evangelie van Christus. Heere, vervul ons dan met uw geest op deze avond in het spreken en luisteren. En dat het gehoord mag worden, deze die is in Sion geboren. Gedenk land en volk, overheid en onderdanen. Gij kunt satanisten, zelfs satanisten al bekeren. Heere, oh, wij hebben voor land en volk te bidden. Maar gij kunt het ook afsnijden zoals bij Jeremia. Bid niet meer voor het volk, want het oordeel was vast besloten, was onafwendbaar. En het is doorgegaan tot de laatste druppel uit die beker der toren Gods uitgegoten. Want als een volk, een verbondsvolk, afvalt van haar God, dan zullen de oordelen niks dan vreselijk zijn. O Heere, mochten we u achteraan komen, trek ons, dan zullen we u nalopen. Geef ons getrouwheid aan uw zaak, om Jezus willen aan. Ja, dat zijn de tekstwoorden die we u hebben voorgelezen, gemeente, en in afhankelijkheid des Heeren uw wensen te verkondigen. 11, 12 en 13, vele valse profeten zullen opstaan en zullen er vele verleiden, omdat ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden, maar wie volharden zal tot het einde zal zalig worden. En dat is openbaar, in die dagen leven we. Vele valse profeten zullen opstaan, dat is altijd wel zo geweest, maar met name ten aanzien van de eindtijd zullen, dat is toekomende tijd, Het zal ervan krioelen. Dat betekent dat. En vele valse profeten zullen opstaan. Want aan de leugen is altijd veel geld te verdienen. En dat zien we ook met de MSN. Allemaal opgekocht door de CIA. Voor de insiders is dat bekend. Daar hoef je niet over te discussiëren. Want die bepalen wat er in de kranten komt. En daar worden ze voor betaald. En vele valse profeten zullen opstaan. En zullen er vele verleiden. Ook door de maatschappelijke gebeurtenissen. Want daar hebben ze ook hun hand in. Dat is niet alleen vele valse profeten die het woord preken op een valse manier. Nee, valse profeten die ook opstaan in de politieke vergaderzalen. En waar ze ook gezet zijn, want ze zijn ertoe gezet. En die moeten er ook zijn, want een apostel zegt, er moeten ook ketterijen onder u zijn. Opdat er tegengetuigenis zou klinken. Nou, dat is weg in onze dagen. Hier heb ik vanmorgen nog een man aangewezen, Guido de Bre, had twee vijanden, de Roomse kerk en de wederdopers. En daar heeft hij getrouw, publiek tegen gestreden. Compleet weg. Want in onze dagen hebben ze dat uit Gods woord geschrapt. Dat er vele valse profeten zullen opstaan, dat wordt gewoon ook ontkend. Want dan zeggen ze ook nog, dat is altijd zo geweest. En die leervrijheid die in onze dagen welig tiert, dat acht men het nieuwe normaal. En daarmee zijn de kerken ten onder gegaan. Want dat is niet het nieuwe normaal. Ik heb al vele keren gezegd dat de kerkvaders, de reformatoren, ook de voorlopers van de reformatie en sommige nalopers van de reformatie en onze godzalige oudvaders, die hebben wel in die bressen gestaan. Ik noemde u er net één, Guido de Bre. En die had dat publiek getrouwelijk gedaan. En die man, die is daar natuurlijk om gehaat geworden. Dat wil je niet weten. Dat heeft de Heer Jezus ook al voorzegd. Omdat gij van de wereld niet zijt, maar getuigt dat de werken van de godsdienstige wereld en de liberale wereld boos zijn. Daarom zullen ze u haten. Omdat gij van de wereld niet zijt. Gods volk is van een ander koninkrijk. Van een andere wereld. Niet in letterlijke zin, maar ze zijn wel van een ander koninkrijk. En die wereld, om dat wereld te noemen, zal eeuwig blijven bestaan, want Gods koninkrijk gaat niet ten onder, deze wereld gaat ten onder. Maar Gods koninkrijk blijft eeuwig bestaan. Vele valse profeten zullen opstaan en zullen er vele verleiden. Ze zullen ook, laat ik zeggen, de wind mee hebben om op te staan, want die zullen opstaan, ik heb al gezegd, omdat er veel geld aan te verdienen valt, aan de leugen, er worden miljarden aan verdiend. En het is alles bedoeld om de mensheid te verleiden. En de duivel die slaat zijn slag met het nabootsen van de waarheid. Paulus had er al last van die valse apostel die met hem evenaarde, omdat ze zich uitgaven als apostelen. En ze wilden ook die titel van apostel hebben. En dat kun je natuurlijk wel heel duidelijk zien bij de Latter Day Saints. Die hebben dan ook zo'n 13e apostel. En daar geloven ze heilig in, die stellen ze boven Gods woord. Maar ook de Reformkerken zijn daarin afgevallen. Want ja, die Glenn Beck, ik hoorde hem pas vanochtend al gezegd. En die zei ook, ik erkent hem niet als een broeder in Christus, want het is allemaal Arminiaans. En het is ook allemaal wereldgelijkvormig, want dat is de godsdienst van Amerika. Antinomiaans, Arminiaans. Maar hij zei wel ware dingen. En ik ben niet te beroerd om die man eens een keer te horen. Maar hij zei bijvoorbeeld dat ook in het laatste der dagen dat openbaar zal komen van vele valse profeten. Ze zijn nog niet ontdekt dat ze er zelf toe horen, maar het is al een soort reformatiegeluid. Als hij hem hoort en al die kerken die meegaan met die sodomie, nou daar keerde hij zich wel radicaal tegen. Abortus, euthanasie en ook wat er in onze dagen geïmplementeerd wordt, die vervloekte transgender ideologie. Dan is het nog een wonder dat er zulke stemmen klinken, want dat gaat al vierkant tegen de stroom in. Vele valse profeten zullen opstaan en er zullen vele verleiden. En wat versta je eigenlijk onder valse profeten? Valse profeten zijn met name die Gods woord vervalsen. Ik heb het al gezegd, de nabootsing van Gods woord. Die zullen er veel meer verleiden als openbare ketterijen. Want ik heb u ook voorgehouden wat de wederdopers allemaal leren. Nou, daar hoeft een mens met een historisch geloof niet over na te denken of dat nou wel ketterijen zijn, ja of nee. Ik heb u dat uit de getuigenissen van Guido de Bret opgelezen. Nou, het is meer dan gruwelijk. Maar wat er in onze dagen gebeurt, is dubbel gruwelijk. Dubbel gruwelijk, omdat de hele christenheid daarmee meeveinst, mee meedoet, mee meedanst met die valse profeten. Want de mens, die staat in de rij om makkelijk zalig te worden. En die valse profeten hebben daar ingang in. Die hebben allemaal geopende deuren. Maar ze weten van de geopende deur, die bijvoorbeeld de Heere Paulus heeft gegeven, niks af. Want daar zijn altijd vele tegenstanders. Maar die mensen hebben alles mee. Die hebben de stroom mee, die hebben de kerkelijke opinie mee, die hebben de publieke opinie mee. En die hebben geen tegenstanders. Maar ook zegt de Heere tegen de gemeente van Philadelphia, ik heb u geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten. En dat betekent dat die getuigenis tegen die valse profeten publiekelijk klonk. En als dat weg is, dan is er helemaal geen sprake meer van de gemeente van Christus. Dan is er geen sprake meer van geroepen dienstknechten van God. Nou. Ook al preken ze het woord voorwerpelijk nog naar waarheid, dan heb je al met zo'n vervalsing te maken. Vele valse profeten zullen opstaan en zullen er veel verleiden, want ook met een voorwerpelijk evangelie worden er vele verleid. Ik heb ook dikwijls gezegd, het is allemaal geloof, geloof, geloof. Maar daar ontbreekt de wedergeboorte aan. Want als daar op de nadruk wordt gelegd, dan moet je die mensen bestrijden met de leer van de wedergeboorte. Want er is altijd nog een wedergeboorte. Zoals Nicodemus daarin werd onderwezen door de mond der waarheid. En als ze een nadruk leggen op de wedergeboorte, dan is er altijd nog een leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. Daar hadden ze die remonstranten mee moeten verslaan. Dat hebben de Dordtse vaders met de leer van de wedergeboorte gedaan. En daarom zijn die Dordtse leerregels zo lang en langdradig geworden. Dat veel korter door de bocht kunnen zijn. En zoals ook de Heer Jezus de valse leer van de fariseeën heeft bestreden. In korte trekken. Nooit langdradig. En vele valse profeten zullen opstaan en zullen er vele verleiden. Als dat gebeurt, is het je eigen schuld. Als je door die valse profeten verleid wordt om zelfs het historische geloof eraan te geven. Want ik heb al gezegd, het historische geloof stemt Gods woord van A tot Z toe. Dat het de goddelijke waarheid is. Dat is het historische geloof. Maar het is niet alleen een stellig weten of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd. Het ware geloof, wat God in zijn woord heeft geopenbaard, maar ook een vast vertrouwen. Kennis, toestemmen en vertrouwen. Het ware geloof omhelst de waarheid van het woord. Dat is het verschil met het historische geloof. Maar als er van een historisch geloof sprake is, dat is ook al een wonder. Als mensen daar al niet door valse vertalingen, niet door een valse prediking van afgeweken zijn. Want als je dat historisch geloof in onze dagen nog kan vinden, dat is al een wonder op zich. Maar dat staat wel onderhevig aan de aanvallen van de duivel. Ook het waarzaligmakende geloof. Maar daarmee wil ik zeggen dat een historisch gelovige heel makkelijk ten val kan worden gebracht. Heel makkelijk. De duivel heeft alle tools in de kast om dat te doen. En hij gaat ook rond als een briesende leeuw of als een engel des lichts. En die historisch gelovigen die hebben niet de volharding die Christus te zijn geeft in huis. Nee. Dus wat blijkt er dan? Dat ook in het einde der tijden dat historisch geloof zal verdwijnen. Het wondergeloof, het tijdgeloof. Ja, tijdgeloof is wel het meest gevaarlijke geloof, want dat is niet het zaligmakende geloof. Dat kunnen we lezen in het volgende hoofdstuk. Als dan zal het koninkrijk der hemelen zijn gelijk 10 maagden. Nou, die 5 dwaze maagden hadden het tijdgeloof. Ze gingen in alles mee met de wijze, in alles. Je kon geen vuile vinger op te leggen. En dat is wel het meest gevaarlijk. En dat is in vroeger tijden is dat wel openbaar gekomen wat dat inhoudt. Want die hebben ook niet die volharding. En dan komen ze erachter, driekwart op de weg naar het hemelse Jeruzalem, naar de bruiloftzaal, dat hun lampen uitgaan en dat ze geen olie bij zich hebben. Komt openbaar. dat het in het leven van Gods kinderen openbaar komt dat ze wel die olie hebben. Dat is geen vrucht van eigen akker. Maar dat brengt die waarachtige wedergeboorte met zich mee. Die olie des geestes, die inwoning des geestes. Want wat ziet op de inwoning van de Heilige Geest? Dan kan Jeremia wel uitroepen, ik zal niet meer preken, spreken in zijn naam. En dan giet de Heilige Geest er weer vuur op en dan slaan de vlammen er weer uit. Dat is nou altijd het onderscheid. Jona wilde ook bedanken voor de dienst. Nou, dat zei die Glenn Beck ook. Hij zegt, als je nou denkt dat je een roeping van God hebt, hij zegt, dan wil je meestal niet die weg gaan. Want dat is 100% tegen je vlees. Nou, dat was nog waarachtig waar. Hij haalt het geval van Jona er niet bij, maar dat is wel een Bijbels voorbeeld daarvan. Jona bedankte voor de dienst des Heren. Hij bedankte voor de dienst des Heren. Hij zegt, nou ga ik eerst met vakantie naar thuis. En kijk maar naar Jefta. Die ging met zijn surfplank naar het land op. Zijn broeders zeiden, je bent een kind van een andere vrouw. Heel integere mensen. Hè? Ze zeiden niet, je bent een kind van een hoer. Nee, van een andere vrouw. Nou, en we zullen de erfenis met u niet delen. Nou, Jefta had ze wel aan zijn zwaard kunnen rijgen, want het was een meester in de krijgkunst. En Jona was meester in de oordeelsprediking. Die had hij ook onder de Joden laten klinken, maar had hij geen vrucht. En hij zegt, ik weet dat de Heer zeer barmhartig is. Kinderen. En daarom had hij geen zin om naar Nineveh te gaan, want hij had al verwacht dat God vergeten Ninevieten zou bekeren. En daar was hij een tegenstander van. En niet zomaar, want eerst moest het volk der Joden, dat is ook Gods orde, eerst Jeruzalem, eerst het volk der Joden tot bekering. Mag er gebeuren niet. En dan krijgt hij een roeping naar Nineveh. Declined. Nou, zo werkt de Heer, want je kon die overwinning in Nineveh niet schrijven op de naam van Jona. Want hij had er alles aan gedaan om daaruit te blijven uit die weg. En als de Heer hem dan toch brengt, als een uitbraaksel voor hel, zulke uitdrukking hoor je niet meer. Ha? Jona lag daar op het strand toen de Heer gebood die vis om Jona uit te spugen. Lag hij op het strand, zegt Kolbrug, is een uitbraaksel voor hel. Prachtige uitspraak, want dat is de echte waarheid. En zo kreeg Jona die mega awakening, want er is in de hele historie, in de hele wereldhistorie, niet zo'n grote opwekking geweest als in Nineveh. Ja, er zijn er duizenden tot bekering gekomen. En dat ze waarachtig bekeerd werden, dat zegt de Heer Jezus zelf, de Ninevieten zullen opstaan in het oordeel om dit ongelovige geslacht te veroordelen, want zij hebben de prediking van Jona geloofd en toen hebben ze zich bekeerd. Dus dat is een waarachtige bekering geweest. Dat Nineveh in later tijd, in de tijd van Nahum, ten onder is gegaan. Ja, want een bekering van een heel volk, dat is geen garantie dat het volgende geslacht zich zal bekeren. Nineveh is alsnog ten onder gegaan. Maar dat grote wonder. Ja, Joden werd uitgezonden naar al die goddeloze heidenen. En je moet denken dat alle zonde daarin werd bedreven in die stad. Maar de Heere bracht ze tot bekering door die prediking. Kijk, daar heb je nou die absolute oordeelsprediking. Nog 40 dagen in de stad zal worden omgekeerd. Dat was een hele prediking. Dat heb Jona, heb dat misschien wel 3000 keer uitgeroepen toen die door de straten van oost en west naar zuid en noord moest trekken, want het was een stad van 3 dagen reizen. Een miljoenen stad. Nou, dat heeft hij misschien wel 3, misschien wel 4, misschien wel 5000 keer uitgeroepen. Nog 40 dagen in de stad zal worden omgekeerd. Ja, dat is nou altijd het contrast tegenover de valse profeten. Want die geven altijd valse troost. Allemaal een luchtballonnen godsdienst. Die proberen de mensen op hun hand te krijgen met allerlei wind van leer. En de Galatiërs die trapten erin. Want ook Gods volk moet op hun hoede zijn voor dat soort valse leraars die de waarheid in de mond nemen, maar die ze in de kleine details verdraaien. Dat is altijd de trick van de valse leraars als die komen als een engel des lichts. En nogmaals, die ketterijen van de wederdopers. Nou, ze hadden Gods woord niet meer nodig, want ze leefden bij inwendig licht. En allemaal gegrond op eigen goeddunken. Inwendige stemmen, ze hadden Gods woord niet meer nodig. En wat de reformatoren leerden, noemden ze allemaal ketterijen. Ik heb het u vanmorgen voorgelezen. En dat eindigde in bordelen. Letterlijk, dat eindigde in bordelen. Want natuurlijk was ook niet meer nodig volgens de wederdopers, want we hadden alle dingen gemeen. Huizen, landen, goederen, zelfs de vrouwen, daar heb je de hoererij, zelfs de vrouwen was gemeen goed. En we hoeven ook eigenlijk geen kleren meer aan, zeiden ze, want we zijn heilig vlees. Ik heb die mensen wel ontmoet. Heilig vlees, ja. Kijk, daar ontstaat ook de pedofilie. Dus alle gruwelen die de wederdopers hebben bedreven, dat vind je ook in onze dagen terug. Alleen hebben ze andere jasjes aan, ook nog van eens. Want in onze dagen komen ze openlijk uit voor de grofste ongerechtigheid. Je ziet dat met die transgenderbeweging. En er worden dan weer vrome boekjes voor geschreven. Zoals die Benno Zadem heb geschreven. Hij zegt dat moeten alle kerkenraden lezen. Je zou je eigenlijk toch rotschamen. Om je eigen werken te prijzen, dat doen alleen hypocrieten. Eigen prijzen doen geen wijze. En dat moet allemaal door de liefde geschieden. Nee, de tucht moet in werking treden. Ook als het jonge kinderen betreft, maakt niks uit. De tucht moet in werking treden. Tucht is trouwens liefde. En die moet onder de tucht gesteld worden, want dat geldt alle bondelingen. Ik heb wel eens dominees horen zeggen, ja, dat geldt alleen degene die aan het avondmaal gaan. Ik zeg, man, dat is een valse leer. Alle bondelingen staan onder de tucht. Die zijn tuchtmatig. En als je eigen van de tucht onttrekt, dan heb God geen welbehagen in je. Nou, voeg je bij de godsgetrouwen. En dat was het gezang van het oude volk van God. Zoete banden die mij binden aan het lieve volk van God. En dan was het echt volk van God. Ik heb ze wel gekend in mijn kindse dagen. Dat echte volk van God. Dat had ook totaal geen schaamte voor het evangelie van Christus. Bij die verhagen in Oude Water kwam altijd Gods volk, Gods oude volk. En die had het alleen maar over de heerlijkheid van Christus en de toekomst van de levende kerk. Goeiedag, en dan moest je een versie opgeven. Nou, dan kroop je al weg. Hè. Ja, en dan ben je toegesproken of aangesproken. Ongelooflijk. Dat is niet meer zo. Dat is niet meer zo. De kinderen weten niet meer wie Gods volk is. Want ik heb gezegd, voeg u bij de godsvertrouwen. Ja, wie zijn dat eigenlijk? Dat moet je aan de Heere vragen, dan zal hij het wel aanwijzen. Dan zal hij het wel aanwijzen. Want hij houdt zijn kerk tot aan de volleinding der wereld. En als de Heere daar een bedoeling mee hebt, dan trekt hij je weg van die valse profeten, want dat is de kerk van vandaag, die op zullen staan en er velen, die brengen hele kerken ten onder, omdat die mensen geloofd worden. Want de mens is in de leugen gevallen, en om de leugen te geloven, daar is niks voor nodig, want dat komt voort uit onze boze natuur. Boze hart bedenkt allerlei ongerechtigheid en allerlei schijngeloof, dat wordt heel makkelijk aangenomen. Dus die valse profeten die hebben de wind mee en Gods ware knechten hebben de wind tegen. Kijk maar naar Jona. De Heere blies op het water en allerlei hoge golven gingen het schip in doodsgevaar brengen. En Jona die sliep in het vooronder alsof er niks in de hand was of dat er geen God bestond. Ja, nou de echte knecht van God, hè, want tegenwoordig staan ze in de rij, al die studentjes, om predikant te worden, want dat verdient ook heel goed. En je hoeft er niks voor te doen. Wat doen ze nou eigenlijk, al die zwijgende predikanten? Hoe brengen ze hun tijd door? Met vasten en bidden? Dan zouden de wonderen gebeuren. Nee. Nee, nee, dat is ook allemaal vakantiechristendom. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien. En ik hoef er niet boven te gaan staan. Maar we hebben daar tegen te getuigen. Guido de Bret die ging ook niet boven die wederdopen staan. Nou, maar hij was geroepen om er tegen te getuigen. Nou, dat zei die Glenn Beck ook. Hij zegt, als je dan een roeping hebt, be obedient. Daar heb je het. Want het geloof is gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid is geloof. Ja, en omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Namelijk, tot de waarheid van het evangelie, als tot de naaste. Die verkilling die je vandaag in de dag natuurlijk overal tegenkomt, waar je mee geconfronteerd wordt. De ongerechtigheid, maar dat is ook al een bewijs van de mensen waar zelfs de natuurlijke liefde is verkeeld, die leven in de zonde. Daar kun je er gelijk aan verbinden. Daar kun je er gelijk aan verbinden, want in Gods woord staat geschreven dat je zelfs je vijanden moet liefhebben. En dat nemen ook al die reformdominees op de lippen. Ik heb het wel eens gezegd, als ik dan je vijand ben, waarom heb je mij dan niet lief? Waarom haat je me dan tot de dood toe? En je neemt altijd die woorden van Christus op de lippen. De vijanden moet je lief hebben hoor. En je doet het zelf niet. Kijk, daar kun je ze ook aan herkennen. Hè? Dat is allemaal geveinsd. Dat is allemaal, kijk, daar heb je de nabootsing. Ze nemen, net als de fariseeën, wel de woorden op de lippen. Maar Christus zegt, doet hun werken niet, want ze zeggen het en doen het niet. Nou, dat is een hele gevaarlijke godsdienst. En die dus door het ware geloof heel makkelijk te onderkennen. Zelfs de kleine, daar hoef je geen vader voor te zijn in de genade, want Christus zegt van de kleine dat ze een vreemde geen zin zullen volgen. Dus die valse profeten, die kunnen de kleine niet verleiden. Kan niet, want daar staat de Heer borg voor. Daar heeft hij zijn bloed voor gestort. Daar heeft hij de prijs voor betaald. En die staan ook in zijn beide handpalmen gegraveerd. Nou, dan kunnen die valse profeten, die kunnen zo'n kleintje niet uit de handen zeren rukken. Niet mogelijk. Nee, ze kunnen wel eens, ja, dat geldt voor zelfs voor vaders in de genade. Wij struikelen alles in velen. Ja, de dagelijkse struikelingen. Nou, de wens Gods volk ook voor goed vorm verlost te zijn. En daarom verlangde Paulus naar die volmaakte trap van de wedergeboorte. En dat is de eeuwige heerlijkheid. Ik jaag daarna of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Want dat is ook allemaal een waarachtige toetssteen. Omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden. Zo zal de liefde van velen verkouden. En dan staat er in Gods woord. Ga door het midden der stad, door het midden van Jeruzalem en teken een teken op de voorhoofden der lieden die zuchten en uitroepen over al die gruwelen die in het midden van de gevestigde kerk gedaan worden. Daar zucht Gods volk onder en daar getuigen ze tegen. Als dat niet in je leven gekend wordt, dan behoor je niet tot de levende kerk. Want dat is niet een geloofsautomatisme, maar dat werkt de Heilige Geest in al de harten van Gods volk. In al de harten. Gods volk krijgt een getuigende mond. Als dat niet meer waar is, mensen. Dan kun je ook de Bijbel wel dichtslaan. Want van dat getuigenis staat ook Gods woord vol. Niet alleen het getuigenis van de profeten. Niet alleen het getuigenis van de apostelen. Niet alleen het getuigenis van Mozes. Niet alleen het getuigenis van Christus. Maar ook het getuigenis, laat ik het maar zeggen, van de gewone gelovigen. Oh ja, want toen er een vervolging ontstond, net toen de Pinkstergeest was uitgestort, ontstond er een vervolging in Jeruzalem. En de bakker en de slager, wat staat ervan geschreven, die moesten ook Jeruzalem ontvluchten en ze verkondigden het woord. Kijk, daar heb je het. Dus het staat wel vastgelegd in Gods woord, dat al Gods kinderen getuigen de mond hebben. En, dat kan wel een zwijgenstijd zijn, oh ja, wacht op zere wegen, we zongen nog net deze regel uit het derde vers van Psalm 37. Nou, een broeder, we waren op weg ergens naartoe en we reden door de Rocky Mountains. En toen kwam deze tekst met kracht in mijn ziel, vertrouw op hem en de uitkomst zal niet falen. Nou, dat is allemaal uitgekomen. De Heer doet wat hij zegt. Hij doet wat hij zegt. Ja, ik zal nou nu de omstandigheden besparen, de details besparen. Maar de Heer doet wat hij zegt. En als ze daar onderzuchten onder die vermenigvuldiging van die ongerechtigheden. En dat de liefde ook de natuurlijke liefde van velen zal verkouden. Kijk, bij Gods volk, ik heb net gezegd, als Jeremia de handdoek in de ring wil gooien, dan gooit de Heilige Geest dus olie op het vuur en dan slaan de vlammen er weer uit. Want de liefde van God en Christus, dat is een eeuwig blijvende liefde. Die zal niet verkouden, die kan wel eens verkoelen. Maar verkouden? Nee, dat zal niet gebeuren. Want de liefde blijft, die ware liefde blijft tot in eeuwigheid. Dus als Paulus zegt dat hij door de liefde van Christus gedrongen wordt, ja, dat is een blijvende liefde. Die verlaat Gods volk nimmer meer. Geloof, hoop en liefde zijn de metgezellen der genade. Die verlaten Gods volk niet alleen, gaat geloof over in een schouw. Het geloof is eerst, de liefde is het laatst, maar de liefde is het meest. Want de liefde blijft tot in eeuwigheid. Dus dat is ook al een toetssteen, dat die ware liefde die zal blijven en die geveinsde liefde, als het erop aankomt, zijn die mensen niet thuis. Ik heb het al zoveel keer meegemaakt, mensen. Als ze denken dat ze de overwinning hebben behaald over Gods getuigende volk en de Heer draait de medaille om, er zijn ineens al die valse getuigen verdwenen. Dat doet de Heer ook, want hij rekent ook in de tijd af met de vijanden van Christus. De naakte boog Gods van Huntington is ook een mooi boekje wat erover geschreven staat. Ik heb het vele keren aangehaald, ik heb het ook gepubliceerd, want die mensen hadden daar nog licht in. Omdat ze het zelf ondervonden, de haat der wereld. Geen dominee weet waar je het over hebt. Als je het over de haat der wereld hebt, Je moet vriendelijk zijn naar alle mensen in hun religieuze waarden laten, maar dat is juist wat Gods woord niet leert. Nee, ketterijen moeten er zijn, opdat dat tegengetuigenis zou klinken, opdat de waarheid zou geopenbaard worden. Daarom laat de Heer dat toe, onder de toelating, die ketterijen, net zoals die ketterijen van die wederdopers, want hij wilde, met name de reformatoren Guido de Bre, dat dat tegengetuigenis klonk, ook voor de kerk van alle tijden en plaatsen, om die een hart onder de riem te steken. Gelukkig hebben we die getuigenissen nog. Met name de getuigenissen die in Gods woord geschreven staan. Maar ook de kerkgeschiedenis leert dat die getuigen er altijd zijn geweest. Tot op de huidige dag niet meer. Niet meer, ze zijn er niet meer. Niet in absolute zin. Want de Heer houdt zijn getrouwe getuigen, waar het maar 2 of 3. Maar daar is wel afstand van genomen, want men is zich gaan schamen voor het evangelie van Christus, sinds dat men de zogenaamde christelijke politiek het woord laat voeren in plaats van de kerken. Want de kerken, God heeft de kerk met een hoofdletter een stem gegeven, ook richting de overheden. En dat is allemaal ingewisseld voor het politieke bedrijf. Dus die kersten, die gele kersten, die hebben wel wat op zijn naam staan. Om met de zonde te bestrijden. Dat is echt van God vervloekt. Maar ik heb er nog nooit niet ene dominee over gehoord. Wat een schandaal, wat een schandalen vinden er in onze dagen plaats. Niet om erboven te gaan staan. Want als het recht ligt, dan heb je eigenlijk leren kennen als het grootste schandaal van God wereldwijd. Maar dat betekent natuurlijk niet dat een kind van God monddood wordt gemaakt. Nee, nee. De Heer zegt, ik zal u tong de geleerde geven. Niet door je eigen wijsheid. Dat kun je wel voor de mol en de vledermuizen werpen. Maar met de wijsheid die van boven is. Ze konden Stefanus niet wederstaan vanwege de wijsheid Gods waarmee die sprak. Konden ze niet wederstaan. Daarom barsten ze van de nijdigheid. En ze hebben met stenen doodgegooid. Want ze konden niks tegen hem inbrengen. Niet vanuit het woord. Ze hadden geen wapens tegen. Stefanus zette hen finaal tegen de muur. Door het woord van God. Hij heeft geen geweld gebruikt. Alleen door het woord, dat is het. Niet door kracht, maar door geweld, maar door mijn geest, door mijn woord en geest zal het geschieden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. En daar heeft Paulus het ook over. Over die vermenigvuldiging van ongerechtigheid. Want hij zegt, als de afval gekomen is, dan zal Christus haastig wederkomen. Die komt niet totdat de afval is gekomen, dat leven nou middenin. Ene grote wereldwijde afval. En met name een geestelijke afval. Een geestelijke afval door middel van de valse profeten. Want die zullen er niet weinig zijn. Daar zijn de kerken mee doorzeefd. Die hebben ervoor aangestoelde van de synagogen, van de huidige kerken ingenomen. En zelfs hebben ze de paus de hand gereikt, de antichrist. We hebben hangen wel een prijskaartje aan. Als de Heer wederkomt, dan gaat hij echt separeren. Dan gaat hij de bokken van de schapen scheiden. En denk je nou werkelijk dat een schaap de waarheid van Christus kan vervalsen? Denk je dat nou werkelijk? Nou, dat zal toch wel een ontkenning zijn van het volmaakte offer van Christus. Want het offer van Christus, dat houdt ook in dat hij de zijne staande houdt in de waarheid. Net zoals er geschreven staat van de Pinksterlingen, dat ze volharden in de leer van de apostelen. Daar volharden ze in, weten ze niet vanaf. Nee. En toen stond er een vervolging. Dat is altijd zo. Als je in de waarheid volhardt, dan word je vervolgd. En dan willen ze je doden. Dominees weten er niet van. Want die passen zich aan. En wat zegt Petrus dan tot dit alles? Word behouden van dit verkeerde geslacht. Word behouden van die verkeerde afvallige kerken. Gaat uit van haar, mijn volk. Opdat gij met hun zonde geen gemeenschap hebt en van hun plagen niet ontvangt. Maar wie volharden zal tot het einde, ja dat is toch een troost voor Gods volk, hè? Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Dus de zaligheid is gebonden aan de volharding. Ik zeg het anders, de kenmerken van de zaligheid van het ware geloof is volharding. Dat is volharding. Daar staat Christus met zijn bloed borg voor. Daar is die borg voor geworden. Voor die volharding der heiligen. We hadden het vanmiddag nog over de catechisatie. Over die Dordtse leerregels. En over die bestrijding. Van de Dordtse vaderen tegen de remonstranten. En die leerden allerlei verkiezing. En die leerden verkiezing op grond van een voorgezien geloof. Maar kijk hoe verschrikkelijk vals dat is. Want een verkiezing op grond van een voorgezien geloof, dat is de verkiezing Gods ontkennen. Daarmee ontken je de verkiezing. Want dat is een eeuwige uitverkiezing. Gods raad besluiten zijn van eeuwig gemaakt. Daar kan niemand wat aan veranderen. Nee. En dat is juist een troost voor Gods aangevochten volk. Dat niemand hen kan rukken, ook hunzelf niet, uit de handen des vaders, niet uit de handen van Christus. Want erin staan ze gegraveerd, en dat is de handen van Christus, dat is nou de dubbele troost. Als ik naar de hel moet, dan moeten die handen van Christus er ook in zijn. En dat zal nooit gebeuren, want net als de vis Jona niet kon verdragen en uitspoog, wel op Gods bevel, zal de hel ook een kind van God niet verdragen. Nee. Dat is de troost voor de levende kerk. Want de wereld heeft het zijne lief. De hellelingen hebben hellelingen lief. Kijk maar, in de praktijk van het leven. Als je nou op eigen eer uit bent, net zoals Saul, die gewilde granen geëerd worden door het volk. Hij zei het ook nog tegen Samuel, na die vernedering zelfs. Eer me nou voor het volk. Daar zit Gods volk niet om verlegen. Want die zijn uit om Christus de eer te geven, om God alle eer te geven die zo waardig is. Daar ontstaat de vijandschap. Als een mens te buiten wordt gezet en God alleen in het centrum, en ze zagen niemand anders dan de Heer Jezus alleen, daar komt de duivel op af, daar ontstaat de vijandschap. Om die reden is Antipas gedood door de hypocrieten, omdat hij alleen de Ere Gods predikte. En de Ere Gods, dat is ook de zaligheid in Christus. Want er is geen andere naam onder de hemel gegeven door welke wij moeten zalig worden. En dat is de naam van onze Heer Jezus Christus. En in die naam zullen we volharden. Tot het einde. Totdat, dat betekent totdat die weder zal komen. Al zouden we dan nog leven. Degene die nog leven, die dan nog leven, zegt Paulus, die worden in een punt destijds veranderd. In het sterfelijke naar het onsterfelijke. Dat zal toch wat wezen? Een onsterfelijk lichaam. Bij de opstanding der doden. Al Gods volk ontvangt dan een onsterfelijk lichaam. Het kan nooit meer ziek worden. Het kan nooit meer verongelukken. Het kan nooit meer verwond worden. Ja, de Heer Jezus die voert ten hemel met een onsterfelijk lichaam. Met een bovennatuurlijk lichaam. Met een verheerlijk lichaam. Alzo ook al de zijnen. Die zullen dat verheerlijkte lichaam in Christus ontvangen. En met ziel en lichaam altijd bij de Heer zijn, want laat dit nooit uit uw hart verdwijnen, dat Christus de zijne hebt gemijnd naar ziel en lichaam beide. En daarom wordt ook je lichaam genoemd een tempel van de Heilige Geest. En dat mag je niet schenden. Je moet denken dat de schuldinleving vandaag, en dat de zonde met Batseba zo diep gegaan is, dat hij daar bijna het leven heeft gelaten. Want dat was zo'n onnoemelijke schuld voor God. En hij kon niet bewogen worden om op te staan van de grond. Totdat hij die hoorde dat het kind gestorven was. Ja, dat was ook zijn gebed. Maar de Heer heeft het niet verhoord. Want David is daar wel om afgestraft. En toch bleef het de man God zat. Ja, als de zonden vergeven worden, worden ze vergeven van verleden, heden en toekomst. En dan hebben we toch die dagelijkse bekering nodig. Die dagelijkse vergeving. Want degene die zeggen, nou, als dat dan zo waar is, van verleden heden en toekomst vergeven, ja, nou, dan kun je hoererij plegen, want het is allemaal vergeven. Kijk, dat is het antinomianisme. Dat doet de wet ook van Christus teniet, want dat is niet alleen een teniet doen van de wet der 10 geboden, maar dat doe je ook de wet van Christus teniet, want dan vertrap je het bloed van Christus, dan vertreed je het bloed van Christus. Die volharding, dat betekent ook, zullen wij dan de zonde doen opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Paulus zegt dat is niet mogelijk. Als je eenmaal door Christus gekocht bent en gered, dan leef je niet en nooit meer in de zonde. Dat is vergoed verleden tijd. Dat behoort tot de staat van die oude mens onder de wet. Die leeft in de zonde. Van A tot Z. In alles. Maar Gods kinderen leven niet meer in de zonde. Er staat natuurlijk, ontsteek u drift nog maar uw zielsverdriet. Dat zielsverdriet, dat hebben ze juist wel. In die beruimde psalmen staan soms wel fouten geschreven. Want dat hebben ze wel, dat openbaart ons hier de Heer in Ezechiël 9 vers 4. Dat de lieden die het teken ontvangen, dat is het teken des vaders, het onzichtbare teken des vaders, die zuchten en uitroepen over al die gruwelen die geschieden, die in het kwadraat toenemen,
die hebben daar absoluut zielsverdriet om. Dat is ook een waarachtig kenmerk van het kindschap. Dat die ongerechtigheid vermenigvuldigt. En dat de liefde van velen verkoudt. Want ze wensten dat land en volk zich zou bekeren tot de levende God. Ik heb voor u geen EHBO-koffer om andere oplossingen aan te bieden. Nee, nee, dat heeft Gods woord ook niet. Bekeert u, want waarom zou het gesterven? Jeruzalem, Jeruzalem, klonk het uit de mond des Heren. Gij die de profeet dood en stenigt. Hoe menigmalen heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen gelijk een hen haar kiekers. Christus had hun behoud op het oog. Hoe menigmalen heb ik u bijeen willen vergaderen onder mijn vleugelen. En gij hebt niet gewild. Uw huis wordt woest gelaten. Ja, dan komt het oordeel. Hè? Uw huis wordt woest gelaten. De Heer zegt tegen zijn discipelen. Er zal geen één steen op de andere gelaten worden die niet afgebroken zal worden. De tempel is tot de fundamenten toe verwoest. En dat was de tweede verwoesting al. Want de eerste verwoesting geschiedde door Nebukadnezar. Ten tijde van Jeremia. En de tweede verwoesting wordt hier uitgesproken. En die heeft plaatsgevonden zo'n 50 jaar na de hemelvaart van Christus. En de wederopbouw van de tempel zal de Joden niks uithalen. Want dat wordt natuurlijk ook overal in stelling gebracht. Dat er weer een wederopbouw van het nieuwe tempel, mensen. Dat heeft geen betekenis meer. De tempel Gods is in de hemel. Er komt geen aardse tempel meer. Nou, er komt geen in die zin een duizendjarig rijk waar Christus zal heersen. En daar nog eens een keer zijn wederkomst, mensen. Het zijn allemaal sprookjes, dromen, droombeelden. Nee, Gods volk zal zeker met Christus heersen. Oh ja, maar die duizend jaar die betekenen wel letterlijk wat anders als letterlijk duizend jaar zoals wij het verstaan. Nee, van die tijden en uren weet niemand dan de Heer alleen. En gaat ook niet berekenen en invullen wat het zal zijn. Mensen, houd erover op. Het boek Openbaring, het boek Daniël, staan veel geheimenissen in. Maar wel niet zodanig dat het alles nog onder het zegel ligt. Nee, die zegels zijn verbroken. En we verstaan het, we mogen het verstaan. Naar de mate des geloofs en des geestes. Maar gaat er ook niet over speculeren. Nee. Zoek je ziel gered te krijgen. Ik ken ook mensen die zijn druk bezig met wat er in deze wereld gebeurt. En ik publiceer ook het een en ander er wel van. Alleen in het kader van bewustmaking, bewustmakende artikelen. Want als je natuurlijk al die leugens van het AD gelooft, dan weet ik wel zeker dat je niet bent bekeerd. Dat je niet in Christus gelooft. Want dat is het bewijs. Dat het hele reverdom die loopt de leugens achterna. De dominees in kluis. Dat is een bewijs van de afval. Want dan geloof je dat zomaar niet hoor. Geloof niet een iegelijke geest die zegt, heren, heren. En ze geloven het allemaal. Nee, beproef de geest of ze het God zijn. Nou, er is waarachtig geloof voor nodig. En daar heb je de Heilige Geest bij nodig. Want anders maak je dat niet klaar. Dan kan je dat niet onderscheppen. Die vele valse profeten die zullen opstaan en zullen er vele verleiden. Die schijngeloof, die doet zich schuchter voor, nederig voor. Het is allemaal niks hoor. Het heeft allemaal niks te betekenen. Want ze wilden die valse profeten niet aanpakken. Dan wassen ze hun handen net als Pilatus in onschuld. David deed het ook. Maar in zijn oprechtheid. Want het was een teken van onschuld als hij handen waste in onschuld. Daarmee gaf hij te kennen dat hij niet schuldig was aan de misdaad die je voor de voeten werd geworpen. En Pilatus die maakte daar misbruik van, want die stond wel degelijk schuldig aan de kruisiging van Christus. Want hij bewilligde erin. Hij bewilligde de Joden om Christus te kruisen. En zijn handenwasserij, dat was voor God niet geldig. Nou, de kerken zijn vol met al die Pilatus-dominees. En ze weigeren om die valse profeten aan te pakken, te ontmaskeren. En dat is een bewijs dat ze het zelf zijn. Dat is een bewijs dat je het zelf bent. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden en de liefde zal verkouden, daar klinkt geen stem tegen in. Dat is een bewijs van de afval. Maar toch hebt de Heer een volk. Toch houdt de Heer zijn getuigen. In het bijzonder of in het algemeen, dat die zullen volharden tot het einde. En die zullen ook zalig worden. En daar is de zaligheid voor weggelegd. Voor degene die in Christus volharden. We zullen er eerst van zingen. En wel van het vijfde en zesde vers van Psalm 37. God roeit hem uit die vrome rust te storen. Maar die de Heer verwachten met geduld. En ziet Adrijk zich ten erve bezit beschoren. Verbreidt de stond die beider lot vervult. En het zesde vers. Zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten in de zoetste rust verblijd. En erven de aard. Hoe ook de boos en vrede op de onschuld loer
de tanden knest van spijt. 5 en 6 van Psalm 37.
Thank you.
altijd de overwinning behalen? Nee. Want er staat van Gad geschreven en dan gaan we Gad en bende zal hem aanvallen. Gad heeft ook al eens een slag moeten verliezen. Maar hij zal er aanvallen in het einde. Dus het einde bepaalt de overwinning. Ook het begin, maar dan moet je geheel in Christus de zaken zoeken. Want hij is het begin der schepping Gods, het begin der herschepping Gods. En hij heeft de overwinning reeds behaald die aan zijn volk toerekent. Want wij zijn in hem meer dan overwinnen. Volharden tot het einde betekent ook volharden in het getuigenis. In het tegengetuigenis tegen de zonde en ongerechtigheid die vermenigvuldigd zal worden. Daar kan Gods volk de mond van Gods getuigen niet sluiten.
Nee.
Dus daar hangt God alles aan. Daar hangt God alles aan. Hij legt het erin, dan komt het eruit. En degenen die niet van God geroepen zijn, die kunnen erover zwijgen. Nou, dat maakt de Heer wel openbaar. Op de dag der dagen, daar zal je aan de kant van de bokken worden geschaard. Want dan zal het klinken, omdat gij u geschaamd hebt voor mijn evangelie, zo zal ik ook nu u schamen voor mijn vader. Staat in Gods woord geschreven. En Gods volk die vele struikelingen maakt, gaat altijd gepaard met vele struikelingen. Want dan gaan ze te raden bij vlees en bloed. En dat duldt de Heer niet, dan laat hij ook zijn volk struikelen. Ja. Kijk maar naar die godzalige koning Josia. Die moest door die Egyptische koning worden gewaarschuwd. Hij zegt, mijn strijd is uit God. Je zal het echt verliezen hoor, als je tegen me gaat strijden. En het gebeurde al zo. Josia was de godzaligste koning die er bestond. Dus je moet nou echt niet denken dat Gods volk nooit eens een slag kan verliezen. Oh ja. Maar Josia heeft toch de eindstrijd, want dat was in Christus vastgelegd. Net als koning Asa. En daar kom je ook struikelingen tegen. Zelfs erge struikelingen. Want dan liet een profeet de Heere gevangen zetten omdat hij hem de waarheid zei. Maar het is toch echt schokkend. Ja. Ja. Nou, je moet ook maar niks van Gods volk verwachten. Nee, maar verachten. Als je daar je handen aan brandt, dan weet God je te vinden. Hoor. Dat zal ik je vertellen. Dat zal ik je vertellen. Want dat zijn toch degenen die volharden in de volharding van Christus. Hij volkomen en wij ook in hem volkomen. Maar als je daar de graad van de volkomenheid van Christus naast legt, dan is het bij ons maar ten dele. Bij ons maar ten dele. Maar dan wordt de wil voor de daad aangemerkt, zoals Paulus dat zegt. Wat ik wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik. Leefde je dan in de zonde? Nee, dat was de aanvechting. Dat was de aanvechting. En als je die aanvechting niet hebt, ja, dan ken je het allemaal. Hè? En dan ga je de stoer tegenaan. Nou, Gods volk hangt de held niet uit. Nou. Met mijn God. Hè? Zoals we vanmorgen gezegd hebben. Met mijn God, ja. Nou, dan kun je er wel vooruit kijken. Dan vindt ook die volharding plaats. Alles wat je in de naam des Heren mag doen door het geloof. Ja. Maar dan wordt de overwinning op naam gezet van Christus. En dat spreekt Paulus ook uit. Ik geel vleeselijk, maar ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Want dan blijft alleen de roem in hem over. En als je niet vleeselijk verrot bent, zal het maar zo eens zeggen, omdat de wet geestelijk is, hoor je niet tot Gods kerk. Nee. Nee, dan weet je het altijd beter en dan kun je erboven verheffen en dan kun je erop op loshakken zoals Petrus in Gethsemane. Nee, steek je zwaard in de scheden, want die het zwaard opnemen in die zin, die zullen door het zwaard vergaan. Maar als hij mag strijden met geestelijke wapens, onze wapens zijn niet vleeselijk, maar geestelijk, zegt Paulus, om te strijden tegen de overheden die Gods naam doen lasteren, omdat de kerken geen stem meer hebben, tegen de overheden, tegen de geestelijke macht in de lucht. Al die machten en krachten. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Ook als er wel eens namen genoemd worden. De strijd niet tegen vlees en bloed. Paulus noemt ook namen. Maar daar is de strijd niet tegen. Het is geen persoonstrijd. Nou, het is een strijd tegen de antichrist, tegen de machten en krachten. Zelfs die Glenn Beck ook nog. In onze dagen gaan de stemmen op. We laten heren die nog spreken, omdat de kinderen des lichts volledig afhaken. Volledig afhaken. Ze zijn niet alleen landverraders, die SGP zijn niet alleen landverraders. Het zijn ook Judassen die de zaak van Christus verraden. Dat doen ze echt. En als hij daarop stemt, dan ga je ermee naar de verdoemenis. Want waar je mee geleefd hebt, daar zij de eeuwigheid mee delen. En ik heb al gezegd, hoeveel uur heb je nou met Gods volk doorgebracht deze week? En hoeveel uur met de wereld? Want, dat was de prediking van vanmorgen, dat David, die kon niet in die stoel des spotters zitten, vanuit Psalm 1 en Psalm 26. En hij getuigde er tegen. Hij was van God geroepen om de krijg des Heren te strijden. En dan klinkt dat getuigenis tegen die roepende zonde van land en volk. En David moest daar letterlijk tegen strijden. Met een uitgetrokken zwaard, met pijl en boog. Met de kreti en de pleti. En de helden die zich daarbij voegden. Maar de geestelijke strijd, dat is niet meer geweld. Kijk, je leest in het Oude Testament nog veel geweld. Dat is in het Nieuwe Testament niet meer. Want Christus heeft zijn bloed gestort. En dan is er ook geen geweld meer mogelijk. Dan moet je niet uit het oog verliezen dat de geestelijke strijd die de Waldenzen gevoerd hebben, ze hebben tot de laatste kogel gestreden, dat was een geloofstrijd. Dat was een geloofstrijd. En toch was het niet door geweld, maar door zere geest. Ja, als je dat onderscheid niet kunt maken. Die hebben volhard tot het einde. Die hebben volhard in de leer van Christus. En dat is een gewapende verdediging waard, meer dan waard. Die laten hun de waarheid niet ontfutselen. Want de dragonders van Rome, die eisten dat ze al de Bijbel zouden inleveren. En toen staken die Waldenzen lange neuzen, kom ze maar halen. Die staken de spot ermee, in zere naam. Ja, ze hebben ook al eens een slag verloren, dat er vele doden vielen. Maar de Heere was met hen. Nou, er zijn kostelijke boekjes over geschreven, over de heldendaden van de Waldenzen. Nou mensen, leg daar dat afvallige christendom is naast in onze dagen. Daar trekt niemand meer te strijden, staat ook in Gods woord. Er is geen weerklank op de bergen. En dan wordt Ezechiël geroepen om tot dat dal van dorre doodsbeenderen te preken, want dat is de kerk van vandaag. Maar ik geloof niet dat er voor afvallige kerken nog een terugkeer mogelijk is. Nee, ik geloof wel in persoonlijke bekering, dat de Heer daar nog uit kan rukken, uit die afvallige hoop. Zoals die zelfs Manasse bekeert, want die slechte keren zich herwaarts. Voor de Heer Jezus ben je geen te erge zondaar. Nee, maar de Heer Jezus heeft gemeenschap gehad met hoeren en tollenaren om ze te bekeren. En nou worden ze allemaal over de bol gestreken en ze mogen in hun sodomitische zondestaat blijven, terwijl de Heer die zondaren tot bekering bracht. Zoals hij ook graag de hoer tot bekering heeft gebracht, nou toen was ze na de bekering geen hoer meer. Dat kan je wel verzekeren. En zo is het met een homo gesteld, zo is transgender wil ik niet over praten, want die schenden de tempel Gods blijvend. Er is geen bekering meer mogelijk. Als jij operatief laat ombouwen, dan is het even verdoemen als je deel. Heel eenvoudig. En dat wordt in de kerken allemaal gebagatelliseerd, allemaal gereformatoriseerd. Nou, daar komt de brand van de Heer over, hoor. Dat zal ik je echt vertellen. Er komt een gruwelijke brand. En de beginselen zijn al zichtbaar. Oh, wat zal dat toch zijn om te vallen in de handen van de levende God met een onverzoende ziel. Wat zal dat toch vreselijk zijn. Maar eigen schuld, en God is recht in al zijn weg en werk. Hij is recht in al zijn oordelen. Maar die volharden door zijn naam tot het einde. Ja, die raadt altijd een overblijfsel naar de verkiezing van zijn genade. En dat is in onze dagen is dat geminimaliseerd. Dat is een hutje in de komkommerhof, maar daar komt God niet aan tekort hoor. Nee, hij spreekt ze nog toe. Zalig zijt gij, klein kuddeke van Christus, want het is uw vaders welbehagen dit koninkrijk u te geven. Want Christus heeft dat koninkrijk bereid, hij heeft het verdiend. Hij heeft het verworven, de gerechtigheid waarmee wij voor God kunnen bestaan. En hij vermaakt het door de kracht van zijn opstanding. De zonden zijn God met God verzoend door de dood van Christus. Er is vergeving, altijd bij u geweest. Die vrocht gij hier met beving, want hij is ook een middelaar van toepassing door de kracht van zijn opstanding. Gaat hij ook die vergeving der zonde in je hart vastmaken. En zalig is hij, wiens zonden zijn vergeven, dan mag David het uitjubelen. Wel zalig gij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Heb je dat leren spellen, gemeente? Die van de straf voor eeuwig is ontheven. Nou is het Gods volk niet te doen om de hel te ontlopen of de hemel te verdienen. Nee, geef mij Jezus of ik sterf. Bezwijk dan mijn vlees en mijn hart. Zo is God nochtans De rotssteen mijn harten en mijn deel in eeuwigheid. Is het je nou om God begonnen? Het is God om God begonnen. En dan gaat hij op beproeven of het er wel werkelijk om Gods eer te doen is. Want wat zeiden de oude? Als de Heer je bekeert, er is een oefenschool. Maar dan is het werkelijk om de eer des Heren blijft over. Dat wordt op je hart gelegd. En dan ga je ook al die valse leraars bestrijden. Of als je maar een kind, als je door God bekeerd bent, gaan we naar de consistorie en zegt die leraar de waarheid. En waar die in geketterd hebt, want ze zullen het nooit toegeven. De Heer heeft me ook wel eens omgedraaid om naar de consistorie te gaan. Ik zeg, wat is dit voor een ketterse preek? En al die ouderlingen, die zaten zelf tegen de maan kwam. Mensen, kinderen, wat een Sanhedrin. Wat een Sanhedrin. En hij zegt de Heer, gij slangen, gij adderige broedsels, hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden? Daarom, ik zend tot u profeten en wijzen en schriftgeleerden. En ja, dan komt die hele die strafrede in het vorige hoofdstuk tegen de farisee. Nou, en dat noemen ze in onze dagen allemaal liefdeloos. De Heer Jezus was ook een klinkend metaal en een luidende schel. Ja, ze durven het niet te zeggen, maar dat is in haar hart, dat weet ik wel heel zeker. En dat zal op de dag der dagen geopenbaard worden, dat je zo over de getuigen van Christus denkt. Dat dat in je hart geweest is. Kom allemaal openbaar. De Heer zal al die gedachten, die vijandschap openbaren. Op die dag der dagen. Er blijft niks verborgen. Alleen zal de Heer de zonde zijn volk bedekken met zijn gerechtigheid. Dan zal hij zeggen, dat blijft hij af. Want dat is mijn gekochte kerk. En die zullen uit de hand des vaders niet gerukt worden. Die zullen uit mijn handen niet gerukt worden. Omdat ze in mij volhard hebben tot het einde. Want die zullen zalig worden. De zaligheid is verbonden met de volharding der heiligen. De volharding in de leer van Christus, de volharding in de leer van de apostelen en profeten, de volharding in het getuigenis. Er is nooit een tijd dat Gods volk daarin vakantie krijgt. Nee, de duivel gaat wel eens op vakantie. Oh ja, zoekende rust in het huis dat hij met bezemen gereinigd heeft. En dan komt hij terug met nog veel ergere duivel als hij is. En dan is het laatste erger dan het eerste. Net zoals Heger als een hond is hij teruggekeerd naar zijn uitbruiksel. En daar zijn duizenden voorbeelden van te noemen. Ja. Paulus die klaagt, Demas heeft mij verlaten, de tegenwoordige wereld lief gekregen. Nou, ik heb al van die tientallen van die Demassen gekend. Die vallen van je af als een blad. Die lopen een eindje mee. En die willen ook daarin participeren in de nabootsing ervan. Daar hoef je echt niks aan te doen. Die vallen vanzelf af. Als een blad. De tegenwoordige wereld lief gekregen. De tegenwoordige godsdienstige wereld lief gekregen. Ja? De tegenwoordige kerken lief gekregen. Ze zijn een ogenblikje. Dat tekent Bunyan ook. Prachtig in dat boek van de Christenreis. Meelopers en bijlopers. Nou, die raken je allemaal kwijt. God is je dank, raken die allemaal kwijt. Ja. En een apostel moet nog zeggen, ze hebben me alle verlaten. Maar de Heer heeft me bijgestaan. Maar, als je dat nader onderzoekt, heb Silas ze niet verlaten. Silas heeft hem nooit verlaten. Dat was een getrouwe broeder. Zoals er weinigen zijn in onze dagen. Maar wie volharden zal tot het einde? Nou, ten eerste heeft Christus volhard tot het einde. Want hij is het begin en het einde. De eerste en de laatste. De alfa en de omega. Hij heeft volhard in die volmaakte gehoorzaamheid. Die God eiste. Opdat mensen kinderen zalig zouden kunnen worden. Door zijn gehoorzaamheid. Door zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. Dat is de zaligheid van de kerk. En die volharding van Christus wordt toegerekend door die toegerekende gerechtigheid. Want dat is de gehoorzaamheid van Christus. Je wordt door de gehoorzaamheid van Christus eeuwig zalig. In de toerekening ervan. Alsof je zelf alle gerechtigheid had vervuld. Zo volkomen is de gerechtigheid van Christus in de toerekening. En daarin zijn ook al die kentekenen begrepen. De volharding der heiligen, dat gaat er altijd mee gepaard. Want die demassen die kunnen afvallen, maar Gods ware volk kan niet afvallen. Nee, ik heb ooit pas nog gezegd, als je om zou keren op de smalle weg des levens, kom je voor een gesloten deur. En dat is een zalige deursluiting, want je raakt nooit meer van die smalle weg af. Dat bestaat niet. De remonstranten leren van wel. Nee, je kan het geloof verliezen, maar opnieuw tot geloof komen. Ja, nou dat is de kerk van vandaag. Dat is de kerk van vandaag. Allemaal de mens centraal, de gelovige mens centraal. Nee, het is God die de goddeloze rechtvaardigt. En dan schenkt hij de gave des geloofs En dan omhels hij een rechtvaardigende God. Zo heeft Abraham God geloofd en zijn geloof is gerekend tot gerechtigheid. Maar de rechtvaardigmaking is begrepen in de toepassing van de gerechtigheid van Christus. Door middel van de belofte die in Christus ja en amen zijn. Daar is de gerechtigheid Gods in Christus in begrepen. En dan kan het geloof niet uitblijven, anders is er geen sprake van de rechtvaardigmaking. Nee, dat doet de Heer ook, dat werkt hij ook, maar in de orde van rechtvaardiging geloof. En het heet in Gods woord, uit het geloof gerechtvaardigd, de rechtvaardig zal uit zijn geloof leven. Maar als je dat biblicistisch verstaat, dan zie je gelijk in die dwaalweg van de Arminiaan. Ja, de Heer gaat zijn volk er wel in beproeven. Wie is het nou? Degene die het goud maakt of de goudhandelaar? Wie is nou de meester? Christus die alle dingen met de Vader en de Heilige Geest geschapen heeft of het schepsel? Wie geeft je nou de eer? Geef God de eer. Als God dan God is, zegt Jozua. Of als Baal God is, dient hem. Maar als God nou God is, dient hem. Amen. Heere, gij zijt zo waardig om eeuwig gediend te worden. En gij zult al eer daarin ontvangen. Want Christus heeft daarvoor ingestaan om u de eer te geven die gij zo eeuwig waardig zijt. Om niet het beeld Gods te herstellen, want dat kan niet beschadigd worden. Maar om de mens, die gevallen mens, te herstellen in het beeld Gods. Welk hij is, het uitgedrukte beeld van de goddelijke zelfstandigheid. En dan is alles nieuw. Dan is er geen verdorven geaardheid. Dan is er geen, wat ze er in onze dagen allemaal van maken, celibatair verklaarde homofielen. Het is een gruwelstuk. Het is het grootste gruwelstuk waarmee de kerken afvallig geworden zijn. Sodom de hand gereid. Christus een slag in zijn gezicht. Opnieuw gekruisigd. Maar die volharden zal tot het einde. Die zal zalig worden. Oh, dat is alles gelegen in de volharding van Christus. Want hij heeft de beker, de lijdenskelk, geledigd tot de laatste druppel en uitgeroepen. Het is volbracht. Alzo zal ook Gad de overwinning behalen in het einde. Want Gad een bende zal hem aanvallen, maar hij zal haar overwinnen in het einde. In het door hem, die onze overwinnaar is en die de kerk de overwinning in de schoot werd. Verheerlijk aan uw naam en kracht om Jezus willen aan. Gemeente, nog zingen van het 9e vers van Psalm 37. Gods macht verbreekt de arm der goddelozen, terwijl zijn hand rechtvaardige geleidt. Al treden ze op geen weg bezaaid in rozen, zij wacht het heil door God in toegezegd. Hij kent hun tijd, zij zien in spijt der boze. Hun erfenis bewaart in eeuwigheid. 9e zangvers van Psalm 37. Thank you. Schijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.